Goedemorgen gemeente, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Gerrie Verboom. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Vragen en opmerkingen, daarvoor kunt u bij ons terecht. Organist en pianist is Christian ten Hoven. Kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 3 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Collecte is voor het NGK Jeugdwerk. Aanstaande zaterdag, 14 maart, gaan DV Caroline David en Masaki Shimakawa trouwen. In een dienst in de Augustijnenkerk willen ze een zegen vragen over hun huwelijk. Aanvang 4 uur. U bent van harte welkom. De bloemen gaan vandaag naar Mini Hogendorf. Wie zou die bij haar willen brengen? Is in orde. Prima. Vanmiddag is er een jeugddienst in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan de Orionstraat. Aanvang 4:30. Wilt u na afloop van de dienst nog even gaan zitten? We gaan nu met elkaar zingen Psalm 91, vers 1 en 2. En na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we, na een uitleg, een kinderlied. Lied 448. Daarna kunnen de kinderen naar hun eigen groepen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we een moment van stilte nemen om stil te worden van binnen, om stil te worden voor God. Onze hulp is in de naam van God, de Vader, die ons geroepen heeft, die ons kent, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van die God, door de opgestane Heer Jezus Christus. Amen. Ik werd net al even gezegd, een kinderlied. Het gaat in deze dienst, straks in het kinderverhaal dat Agnes gaat vertellen, voordat de kinderen naar de kinderbijbelgroep gaan. En ook in de preek over een verdrietige geschiedenis. Lazarus, de goede vriend van Jezus, ging dood. Maar je hoeft niet bang te zijn, want de Heer is erbij. Dat gaan we zingen met en voor de kinderen met het volgende lied. Je hoeft niet bang te zijn.
Ja, dat is goed. Kom maar. Oh. Wat een lange rij. Kunnen jullie ook een beetje voor elkaar? Oh, nee, het gaat zo wel, hè? Het verhaal van vandaag, dat is inderdaad wel een beetje verdrietig. Maar ga het toch maar vertellen natuurlijk. Hè. Het is precies het verhaal wat wanneer Jezus aan het werk is. Weten jullie wat Jezus voor werk deed? Ja, hè, denk ik. Nee. Wat voor werk? Timmerman, ja klopt. Hij was timmerman. Maar later, toen ging hij van de ene stad naar de andere stad en van het ene dorp naar het andere dorp. En daar ging hij de mensen van God vertellen. En dat kon hij natuurlijk heel goed, want God was zijn vader. Maar hij deed nog meer. Zieke mensen beter maken, dat wisten jullie wel, hè. En verdrietige mensen troosten, dat is ook heel belangrijk dat dat gebeurt. En trieste mensen ging hij blij maken. Dat is wel heel belangrijk werk ook, hè. En op een keer, toen Jezus dat werk aan het doen was, kwam er een meneer aan gerend. Hij hijgde ervan toen hij bij Jezus was. Hij zei, Jezus, Jezus, kom mee, Maria en Martha hebben mij gestuurd. Want hun broer Lazarus is heel erg ziek. Ja, dat was wat. En Maria en Martha en Lazarus zijn hele goede vrienden van Jezus. Dus wat denk je, wat er gebeurt? Jullie denken dat Jezus meteen meegaat natuurlijk. Dat deed hij niet. Bedankt voor de boodschap en die arme vriend Lazarus, tja. En hij ging weer gewoon aan het werk waar hij mee bezig was. Vind je het niet een beetje gek? Zo'n hele goede vriend is ziek en dan gaat hij daar in dat dorp waar hij eigenlijk nog niemand kende, ging hij die mensen wel beter maken. 2 dagen lang deed hij zijn gewone werk. En toen opeens zei hij, kom, zei hij tegen zijn leerlingen. We gaan naar Betanië. Daar woonden Lazarus en Maria en Martha. Maar dat duurde ook nog 2 dagen voordat ze er waren. Zo ver weg was dat. Had hij al 2 dagen gewacht. En nou nog 2 dagen reizen. En toen ze bij Betanië aankwamen, zagen ze allemaal verdrietige mensen. Vooral bij het huis van Maria en van Martha. Ja, en zijn vrienden, de leerlingen, die waren natuurlijk meegegaan. Die dachten, ja, ja, dat dachten we al. Te laat. Lazarus was dood. Zo verdrietig waren ze daar. En toen ze vlak bij het huis waren, toen kwam Martha al naar buiten, naar Jezus toegelopen. Jezus, als u eerder was gekomen, dan was Lazarus vast niet dood gegaan. En ze gaan het huis binnen en daar is Maria, de zus, zo verdrietig. En die zegt precies hetzelfde als Martha. Jezus, als u eerder was gekomen, dan was Lazarus, onze broer, vast niet dood gegaan. En er waren veel mensen in het huis. Allemaal verdrietig en huilen. Jezus zegt, waar is het graf van Lazarus? Het graf was in zo'n rots met een steen ervoor, dat weten jullie, hebben jullie wel eens gezien. En dan gaan ze met z'n allen naar de plaats, naar de rots, waar Lazarus begraven was. En hoe dichter ze bijkomen, hoe verdrietiger ze weer worden. En ze moeten huilen. Ja, zo verdrietig is het ook. En zelfs Jezus krijgt de tranen van in zijn ogen. Maar dan doet hij iets. Hij praat tegen zijn vader. Vader God, zegt hij, wilt u mij helpen? En dan kunnen de mensen zien dat ik echt uw zoon ben. En dan gebeurt er wat. Beetje raar. Beetje raar. Schuif die steen eens weg. Doe die steen eens aan de kant. Die steen die is voor het graf. En daar is Lazarus. En die is dood. Dan ga je die stenen toch niet zomaar afhalen. Ze vinden het raar, moeilijk, gek. Maar ze doen het natuurlijk toch. En dan zegt Jezus, nou, Lazarus, sta op. Lazarus is dood. Dan kan je niet horen, niet ruiken, niet zien, niet voelen. Dat kan niet. Of toch wel? Jullie wisten het, hè? Ja, toch kenden jullie dit verhaal. Gelukkig, want toen kwam Lazarus er weer aan. Zomaar stond hij op, omdat Jezus het gezegd had. Lazarus, sta op. Hij kon nog best horen. Dat is een prachtig verhaal. Dat is een groot wonder. Vind je niet? Jezus is gewoon sterker dan de dood. God wint toch. Dat is het verhaal. Jullie mogen nu naar de Bijbelgroep, maar in de Bijbelgroep ging het ook over horen, zien, voelen, ruiken. Ja, vandaag was het natuurlijk horen van Lazarus, sta op. En dan mogen jullie de steen van het graf meenemen, de kinderbijbelgroep die naar achteren gaat. Kom maar, hier is de steen. Neem hem maar mee. Oh nee. Kijk. Hele sterke. Jullie mogen naar de kinderbijbelgroep. zeg ik het goed, 1 en 3, kinderbijbelgroep 1 en kinderbijbelgroep 3. Ja. Jij hebt al een pak melk. Ben jij sterk? Ben jij sterk? Jij bent sterker, denk je? Laat niet vallen, hè?
Wij gaan nu een lied zingen. En dat lied is eigenlijk wat we ook wel eens de wetslezing noemen. Maar dan nu de wetszang, zou je kunnen zeggen. We gaan luisteren naar Gods goede gebod. En we gaan het ook elkaar toezingen met lied 310 uit het nieuwe liedboek. En dat zijn 5 coupletten. En mijn voorstel is om dat in wisselzang te doen. Eerst de mannen en de jongens. Dan de vrouwen en de meisjes, mannen, vrouwen en het laatste couplet, allen.
Thank you.
Zullen we gaan bidden? Ik ga u graag voor in gebed. U bent de God die bevrijdt. Zo kennen we u. Door de verhalen, de geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. U bent de God die mensen vrij wil maken. Vrij wil maken van het juk dat anderen ons opleggen. Dat wij onszelf opleggen. Het juk van zonde. Het juk van dat we iets moeten doen voor een ander. Dat ze dat van ons verwachten. Dat ze ons dat afdwingen. Het juk van de boze die ons mensen naar beneden wil duwen. U bent de God die bevrijdt. Dat liet u zien, Heer, in het allereerste paasfeest. Toen u met sterke hand, met machtige wonderen, uw volk bevrijdde uit Egypte. En dat heeft u laten zien, Heer, in de opwekking van Jezus Christus uit de dood. Ook de dood kan ons niet naar beneden duwen en ons niet in zijn greep houden. Dank u, Heer, dat we in dat licht vanochtend bij elkaar zijn. Laat het licht van Pasen, van de vrijheid, mogen stralen. Ook als we vandaag in deze dienst, in de 40 dagen tijd, stilstaan bij het lijden. Bij het offer dat Jezus voor ons bracht. Heer, wilt u ons daarbij helpen. Om dat op een goede manier te overdenken, dat we als mensen anno 2015 mogen zien wat een wonder het is dat Jezus die weg voor ons ging. En geef dat we u mogen opmerken in deze dienst, in een lied, in een woord, in een moment van stilte, in een blik, in een lichtstraal over ons leven. Heer, en geef dat we elkaar mogen opmerken. Dat we elkaar opmerken als we iemand missen in ons midden. Of als iemand verdriet heeft. Misschien behoefte heeft aan een woord. Een hand op de schouder. Een bemoedigende blik. Wilt u zo deze ontmoeting zegenen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Dank u wel. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Johannes 11. En Dorenda zal voor ons de schriftlezing verzorgen. En die leest met ons gedeeltes uit Johannes 11. Niet helemaal, zo'n lang hoofdstuk. We onderbreken de lezing met het zingen van een paaslied. Gezang 217, vers 1 en vers 4.
Allereerst lees ik uit Johannes 11, vers 1 tot 8. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalf heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Ik ga verder in vers 17. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadi. en er waren daar ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen, om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: "Als u hier was geweest, Heer, dan zou onze broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt." Jezus zei: "Je broer zal uit de dood opstaan." "Ja," zei Martha, "ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan." Maar Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?" "Ja, Heer," zei ze. "Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen." En dan vers 40 tot 44. Jezus zei tegen haar: "Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?" Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: "Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt." Daarna riep hij: "Lazarus, kom naar buiten." De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: "Maak de doeken los en laat hem gaan." Verder in vers 45. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkele gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hoge priesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen. "Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen." Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen: "Jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef hij met zijn leerlingen.
Ik heb een misschien wat vreemde hobby, maar anderen herkennen het misschien. Ik kijk graag naar detectives. En dan liefst zo eentje in de sfeer van een rustig, vriendelijk dorpje, ergens in Engeland of zo. Waar niets aan de hand is, waar mensen vreedzaam met elkaar leven. Maar dan gebeurt het. Dan gaat het mis. Wordt een moord gepleegd. En er is iemand die daar dan induikt. En dan gaandeweg ontdekt dat er achter die liefelijke buitenkant allemaal intriges spelen. Ruzies. Mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En dan ergens aan het einde komt de ontknoping. Allerlei motieven, allerlei ruzies die een rol spelen. Maar dan aan het einde wordt duidelijk, hierom is het gebeurd. Dit was er aan de hand. Het is een vreemde link misschien, maar op een bepaalde manier zou je de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, ook kunnen lezen als een soort detective. Alleen dan met een omgekeerde volgorde. Eerst horen we over allerlei motieven waarom mensen iets hebben tegen Jezus. En aan het einde, nou bijna het einde dan, gelukkig niet het einde. Bijna aan het einde, de moord. Ja, want dat is het, hè? Jezus Christus wordt vermoord. Ook al wordt er een sausje overheen gegoten van dat het een rechtszaak is en een proces. Ze willen hem gewoon dood hebben. En het hele stuk ervoor, naar de dood van Jezus toe, kom je in het evangelie allerlei motieven tegen. Waarom dat zou gaan gebeuren? Omdat hij zichzelf de Zoon van God noemt. Omdat hij de tempel heeft gereinigd. Nou ja, zo zijn er meer motieven waarom ze Jezus dood wilden hebben. En ook Jezus zelf geeft in het evangelie verschillende dingen aan. Daarom ben ik gekomen en daarom ga ik deze weg. Allerlei motieven, dingen die door elkaar heen lopen. Maar op een gegeven moment komt er de ontknoping, het knooppunt. En in het Johannesevangelie is hoofdstuk 11 dat knooppunt. Hier komt het allemaal bij elkaar. Nu vallen de puzzelstukjes op hun plek. Jezus doet zijn grootste wonder, het grootste teken. En nu valt de beslissing. Een vergadering, de Joodse raad, het Sanhedrin. En nu weten ze het zeker. Deze man moet weg. In deze preek wil ik drie motieven noemen. Drie motieven waarom Jezus Christus moest sterven. En drie keer vertellen waarom dat goed nieuws is. Evangelie dus. Het eerste. Waarom moest Jezus sterven? Eigenlijk is het heel banaal, platvloers. Omdat de Joodse leiders bang waren om hun positie te verliezen. In die tijd was, zoals bekend waarschijnlijk, Israël onder de macht van de Romeinen. Maar de Romeinen die hadden dat opgelost door te zeggen, nou ja, we gaan natuurlijk niet overal zelf met onze legers zitten. Nee, we geven het Joodse volk bijvoorbeeld de ruimte om zelf de dingen te regelen. We zoeken een club mensen die loyaal aan ons zijn. En die mogen dan zelf belasting innen en zelf wetten uitvaardigen, zolang ze maar onze belangen dienden. Nou, zo was dat ook in Jeruzalem en omgeving, Judea. Het bestuur lag in handen van de Joodse raad. Die mensen hadden het voor een groot deel voor het zeggen. En dat was een prettige positie. En die wilden ze ook heel graag behouden. En het allerbelangrijkste was dat er rust in de tent zou blijven. Geen opstand. Geen gedoe met de Romeinen. Rust, rust, rust. En dus begonnen ze zenuwachtig te worden toen ze hoorden dat een provincie verderop, Galilea, er weer eens een keer zo'n profeet was die zei dat alles anders moest en dat het koninkrijk kwam. Maar goed, dat was ver weg, Galilea. Maar toen kwam die profeet dichterbij. In het voorafgaande hoofdstuk Johannes 10 is Jezus in Jeruzalem tijdens een belangrijk feest. En begint het gedoe in Jeruzalem ook. En nu beginnen de Joodse leiders zenuwachtig te worden. Want Jeruzalem gaat, Jezus gaat naar de tempel toe en zegt daar, ik en de Vader zijn één. Ik ben dus God. En als je mij gelooft, heb je eeuwig leven. En toen werden ze link. Toen hadden ze geprobeerd in Johannes 10 om Jezus te stenigen. In een soort volksoproer zou hij dan gestenigd worden. En Jezus ontkomt dan net. Hij gaat naar een gebied dat buiten het gezag van de Joodse leiders valt, het Overjordaanse. En daar vindt hij een veilig heenkomen. Maar dan? Dan komt er inderdaad die man aanrennen. Heer, heer, uw vriend Lazarus is ziek. Het is ernstig. Ja, wat doe je dan? Want Lazarus woonde in Judea, vlakbij Jeruzalem, en dat was link. Jezus kon verwachten dat zodra hij de Jordaan overstak, naar zijn vriend toe ging, en de Joodse leiders zouden het horen, dat ze een arrestatieteam op hem af zouden sturen. Wat zou hij doen? De gemakkelijkste oplossing was geweest, snel er naartoe, geen tamtam maken en snel weer terug. Maar Jezus doet iets vreemds. Jezus wacht. En in de tijd dat hij wacht, wordt de ziekte erger. En Jezus weet al, deze ziekte leidt tot de dood. En worden de verwachtingen steeds hoger. Want waar blijft hij nou? Hij was toch die profeet? En kan hij zijn eigen vriend dan niet genezen? De verwachtingen nemen toe. Het gevaar neemt toe. En Jezus doet dat bewust. Al aan het begin dat hij het hoort, zegt hij, Vader, dank u wel, want ik ga hierdoor geëerd worden. Hij weet wat er komt. En dan na 2 dagen zegt hij alsnog tegen zijn vrienden, nou, we gaan er naartoe. Ja, meester, weet u nog, ze probeerden ons pas te stenigen. En Thomas, die helemaal niet zo'n ongelovige Thomas was, die zegt dan in vers 16, goed dan, heer, dan gaan we maar met u mee, dan moeten we maar met u sterven. Hij weet, het is een link. En dan op de 4e dag komt Jezus daar aan in Bethanië. De 4e dag. Nota bene de 4e dag in het Jodendom. Waren de mensen ervan overtuigd dat na 3 dagen de dood definitief was. Op de 4e dag. Ja, is het over en uit. Als Jezus nu inderdaad Lazarus gaat opwekken, is dat zo'n ontzaglijk wonder. Dan kan niemand meer beweren, ja, dat was een schijndood. Of, nee, dit is echt een groot wonder. Lazarus is al begraven. Ligt al in het graf. Jezus heeft bewust zo gepland dat hij op dit cruciale moment, terwijl er heel veel mensen bij zijn gekomen om te kijken en te rouwen, dat hij daar dan in Bethanië is. Niemand kan het ontgaan dat dit ontzaglijke wonder gebeurt. Dit is het grootste teken dat Jezus doet. En hij doet het bewust. Omdat hij weet, dit gaat verzet oproepen. Maar de Joodse leiders die horen dat. dat dit gebeurt. En ze moeten ingrijpen. Want velen komen tot geloof in Jezus, staat er. Niet alleen in dat verre Galilea, maar in hun eigen machtsgebied. We moeten deze man stoppen. En ze voelen wel aan dat het ongemakkelijk is, maar dan is er daar de hoge priester. Nota bene de hoge priester, de gezalfde leider van de tempel, die dan als een kille machtspoliticus zegt: "Dag mensen, hè, ja, dit is politiek, hè. Ja, het is natuurlijk wel spijtig van die ene man. Maar ja, bedenk je nou toch eens, dit is toch in het belang van iedereen, want die mensen kunnen nou wel zo dom zijn dat ze achter Jezus aanlopen en zeggen: ach ja, hij wekt de doden op en hij brengt ons het leven. Maar ja, geloof dat toch niet. Hij brengt niet het leven, hij roept de Romeinse legioenen over ons af en die brengen de dood. Nee, het is veel beter dat er één man sterft voor het hele volk. Want anders, zeggen de Joodse leiders, dan zullen ze onze positie van ons afnemen. Vers 48 staat in onze vertaling: de Romeinen zullen tempel en volk vernietigen. Maar je kunt ook vertalen, dat is waarschijnlijk beter hier: ze zullen tempel en volk van ons afnemen. Ze zullen het van ons afpakken, dat gezag. En dus sterft Jezus als gevolg van een ijskoude politieke berekening. Weg ermee. Houden wij onze plek op het pluche. En waarom is dit nou goed nieuws voor ons? Nou, misschien nog niet eens zozeer voor ons persoonlijk. Maar dit is goed nieuws voor een wereld waar miljoenen, miljarden mensen leven onder een overheid die net zo doet als Caiaphas. En die net zo doet als Pontius Pilatus. Die niet let op de belangen van het individu. Die let op eigen belangen, op macht en op geld. Dit is het evangelie dat Jezus Christus is gestorven onder Caiaphas en onder Pontius Pilatus. En je zou kunnen invullen onder Stalin of onder Hitler of onder IS. Jezus Christus stapte bewust een wereld binnen van onrecht, ook van de kant van de overheid. En God laat zo merken aan al die honderden miljoenen op deze wereld die dat ook meemaken: ik weet daarvan af. En ik ga daar wat aan doen. Want ik ga een koninkrijk brengen dat wel rechtvaardig is. Dat was het eerste. Waarom Christus gestorven? Als gevolg van een sluw politiek spel. En het goede nieuws is: God doet daar wat aan. God brengt recht. Tweede reden is dat Jezus komt naar deze wereld, gaat sterven, omdat het een bewuste keuze van hem is. En ik zei er net al iets van: Jezus deed dat bewust. Hij wist welk gevaar hem te wachten stond. Dat het gevaarlijk was in Judea, dat de mensen op de hielen zaten en dat het riskant was, omdat er heel veel mensen naar hem toe kwamen, naar Betanië. En juist op dat moment, met een timing die heel gevaarlijk was, doet hij dan zijn grootste wonder. Jezus plande het bewust zo, omdat hij wilde sterven voor ons. En dat is de dubbele bodem in de woorden van de hoge priester Caiaphas. En Caiaphas zegt dan, als ze aan het vergaderen zijn: ja, het is goed als er één man sterft voor het hele volk. Zonder dat zelf te beweten, zonder er erg in te hebben, is dit een profetie. Namelijk, kijkt Caiaphas verder dan de situatie en zegt hij iets wat van God komt. Ja, het is inderdaad goed. Als Jezus erbij was geweest in die meeting, had hij tegen Caiaphas kunnen zeggen: ja, je hebt gelijk. Het is inderdaad goed dat ik kom als het lam van God dat voor de wereld sterft. Het is inderdaad goed dat ik in de plaats van Israël de schuld op me neem. Dat ik ga sterven als de goede herder, ook voor de schapen die er nog niet bij horen. Voor u en jou en mij. Het is goed dat ik dat doe. Jezus wilde dat doen. In een mooi lied zingen we wel eens: in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Dat was een keuze. Ik kies daarvoor. Om voor mensen te sterven. Jezus koos om dit voor ons te doen. Dat is goed nieuws. Hij in mijn plaats. De fysieke dood. De kruisiging. En ook het vreselijke moment. Dat hij het uitriep naar de hemel en er geen antwoord op kwam. Dat God geen antwoord geeft. Dat hoeven wij niet te vrezen. Omdat Jezus dat voor ons deed. Als tweede, Jezus kiest deze weg. En hij doet dat voor ons. En geloof dat. En wees daar heel blij en dankbaar om. Derde, laatste. Waarom stierf Jezus Christus? Omdat dit onderdeel is van een strijd tussen leven en dood. Tussen licht en duister. Misschien waren jullie erbij in de kerstdienst. Toen preekte Ad uit het begin van het Johannesevangelie over die woorden waar staat: het licht is in de wereld gekomen en het licht schijnt in het duister en het duister heeft het licht niet in zijn greep gekregen. En toen kwam hier het duister binnen in de kerk en wilde de lichtjes uitblazen en dat lukte, alleen de paaskaars niet. Het duister kan het licht niet in zijn greep krijgen. Als je erbij was, dan weet je het vast nog wel. Het heeft veel indruk gemaakt. Nou, dat gebeurt hier ook. Het licht begint te schijnen. Nota bene. Jezus wekt Lazarus uit de dood op de vierde dag. Kijk, Jezus had al bijzondere dingen gedaan. Water in wijn veranderd. Melaatse genezen. Lammen weer laten lopen. Had mensen gevoed met brood. Maar dit betekent dat de tegenstander het duister echt moet gaan vrezen. Want Jezus begint te morrelen aan de macht van de boze. Aan de macht van de dood. Jezus zegt: kom naar buiten, Lazarus. Dood, ga aan de kant. Je hebt het niet meer voor het zeggen. Ik heb het voor het zeggen. Het leven komt de wereld binnen, het licht. En het duister moet wegvluchten voor zoveel macht. Het licht breekt door. Wauw, wat is Jezus machtig. Maar wees dan op je hoede. Want waar het licht naar boven komt, waar het leven met kracht doorbreekt, daar verzint de dood een list. Daar wil de dood terugpakken. Revanche nemen. En dus, meteen na de opwekking van Lazarus, een vergadering in Jeruzalem. Dit is wat de boze doet. Hij wil het leven een hak zetten. Door de bron van het leven om te brengen. En ze besluiten Jezus te doden. Oh, jij pakt Lazarus terug. Ik ga jou pakken. Het duister met het licht in zijn greep krijgen. En het lukt nog ook. Het lukt echt. Want Jezus wordt gedood. Binnen een week na dit gebeuren. Binnen een week nadat Jezus zo vol liefde en bewogenheid een mens terugroept in het leven. Zoveel goedheid. Worden teruggepakt, afgestraft. Jezus gekruisigd. En even lijkt het dat het dan toch misgaat. Dat het duister wel het licht te pakken krijgt. Maar Godzijdank loopt deze detective niet af met de dood alleen. Want Christus wordt opgewekt in heerlijkheid. En het licht wint toch. En dat is de beweging in het Johannesevangelie. Licht, duister, licht. En het loopt door elkaar heen. Maar uiteindelijk overwint het leven. En dat is de boodschap die Jezus hier al vertelt voordat het gaat gebeuren aan Martha. Geloof je dat? Geloof je dat nou? Dat ik de opstanding en het leven ben. En als je van mij bent. Dat de dood dan niet het laatste woord heeft. Ook al ben je gestorven. Ook al is Lazarus gestorven. Ook al zijn onze geliefden gestorven. Maar ze leven. Wij leven. Geloof je dat? Dit is goed nieuws. Dit is echt goed nieuws. Voor deze wereld. Want wat hier gebeurt, dat het licht naar voren komt en het duister wil dan het licht terugpakken, dat zien we ook gebeuren. Hoeveel van ons zijn niet bang en bezorgd? over al die berichten uit het Midden-Oosten en Afrika. En dan te bedenken wat die mensen daar meemaken. Het licht begon te schijnen in de Arabische wereld. Een Arabische lente, democratie. En zoveel berichten over mensen in de moslimwereld die ontdekten, Jezus is meer dan een profeet, hij is de Zoon van God. Er gebeuren zoveel mooie dingen in de Arabische wereld. Het licht breekt door. Maar pas dan op. Dan ligt het duister op de loer. Dan komt de boze om de hoek kijken. Dan heeft hij zijn handlangers. Sectarisch geweld. IS. Ja, pas op. De boze gaat rond als een brullende leeuw. Pas op. Maar het licht van de paaskaars? Nee, daar komt er niet aan. Want Christus is opgestaan. En dus breekt het leven door. Echt, het leven gaat overwinnen. Een kerk in Bagdad die ondanks alles toch groeit. En niet alleen maar met vluchtelingen, maar ook met moslims die zeggen, wat is dat toch, dat geloof van jullie? Het leven gaat overwinnen. Echt waar. En dat mag ook voor ons, in ons leven, een troost en bemoediging zijn. Als wij misschien ook zo oplopen tegen het donker. Het donker dat je ontmoet in andere mensen, wat mensen jou aandoen. Het donker bij mezelf. Ik ben zo teleurgesteld. Ik ben toch opgestaan met Jezus, een nieuw leven, maar oh, wat val ik mezelf vies tegen. Of het donker van de dood, die als een schaduw over jouw leven valt. Ja, weet dan, dat gebeurt. Dat gebeurt in Johannes 11. Waar het licht schijnt, komt het duister en probeert het terug te pakken. Maar geloof. Geloof het maar, vertrouw het maar. Zoals Jezus tegen Martha zei, geloof je het? Als je in mij bent, dan zul je leven. Zelfs al moet je sterven. Zelfs al komt het donker keihard terug. Als je in mij gelooft, zul je niet in het donker wandelen. En laten we dat met ons meenemen. Die hoopvolle, intens hoopvolle boodschap de komende week. Als je de krant openslaat, het nieuws bekijkt en waarschijnlijk weer de berichten krijgt over het duister. Of als je het in je eigen leven meemaakt. Denk dan aan de woorden van Jezus die heeft gezegd, ik ben de opstanding, ik ben het leven. En met mij zal het licht overwinnen. Laten we daarop vertrouwen en die Heer volgen. Amen. We zingen gezang 442, vers 1 en vers 2. zullen u danken en bidden. Op deze zondag staan we in het bijzonder stil bij de verkondiging van het woord. Het woord dat het licht is en dat het duister kan verbreken. We bidden voor vertalers, evangelisten. Uit de kring van onze gemeente wil ik twee situaties noemen in het gebed. In deze dienst doen we voorbeden voor de familie Rauw. De kerkenraad maakt bekend dat Annemarie Rauw vorig jaar zomer met attestatie is vertrokken naar de gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Den Bosch. En daar ook sindsdien woont. De aanleiding hiervoor is heel verdrietig. Er is sprake van diepgaande verwijdering in het huwelijk van Emiel en Annemarie. Onlangs is een echtscheidingsprocedure gestart. Doet de kerkenraad verdriet om dit te vertellen. En daarin delen we iets van het verdriet en de verslagenheid van Emiel, Annemarie en hun dochters Melanne, Elzemieke en Carlijne. We willen voor hen blijven bidden en hen opdragen aan de genade en de trouw van onze hemelse Vader. Verder noem ik de naam van Liet en Jan Vos. Ik kreeg door van Ad, de wijkpredikant. Liet is afgelopen dinsdag geopereerd aan een verzakking, dat is vorige week ook genoemd. Tijdens die operatie deed zich een complicatie voor, waardoor een tweede operatie nodig was. Dat was echt een tegenvaller. Die tweede operatie is diezelfde dag nog gebeurd. Het is goed gegaan, maar zoals we begrijpen was het een tegenvaller en het herstel duurt ook langer. Ze moest ook langer in het ziekenhuis blijven. Maar daarbij mogen we toch ook dankbaar zijn. Want Jan en Liet zijn dankbaar voor Gods bewaring in dit alles. En nou, die dank willen we delen. En tegelijk ook bidden om herstel en nieuwe kracht. Zullen we samen bidden? Heere God, we komen bij u. Wij danken u, Heer, voor Jezus, het licht van de wereld. Heer, wat zouden we moeten zonder dat licht? Waar zouden we naartoe moeten met onze vraag, met ons verdriet, met onze pijn en onze angst en ja, ook met onze schuld? Waarheen? Tot u alleen, Jezus Christus. Wij danken u voor uw woord, dat zo gaat over ons leven, over deze wereld. Want we zien het, soms ervaren we het ook, dat er geknokt wordt op leven en dood. Dan schuilen we bij u, Jezus. U bent de weg. U bent het licht. U bent de opstanding. U bent het leven. En door u en met u mag ieder mens opstaan en opnieuw beginnen. En de weg vervolgen. Totdat die glorieuze dag komt dat u uw werk komt afmaken, Jezus. Want dat was inderdaad uw werk. Vertellen over de Vader. En het goede doen. Verdrietige mensen weer blij maken. U komt terug, Jezus. En dan zult u uw werk voltooien. Dank u wel. Maar u werkt ook vandaag. Want toen Stefanus een blikje kreeg in de hemel, toen zag hij u daar staan. U zit niet om te rusten, maar u staat betrokken, bewogen op de wereld. Elk moment gereed om in te grijpen. Dank u wel, Jezus. En zo willen we u bidden dat u vandaag en elke dag wilt zijn bij de mensen aan de frontlinie in uw koninkrijk. Mensen die met woorden en met daden het laten zien en doorgeven. We denken aan mensen die het evangelie verspreiden in de moslimwereld. In landen waar soms ook de haat, waar geweld de overhand krijgen. Heer, we We bidden dat u politici wilt gebruiken om te zorgen voor recht en veiligheid. Maar meer nog willen we u vragen, Heer, dat het evangelie met kracht doorbreekt. En mensen harten verandert. En samenlevingen verandert. Dat het licht overwint. Ja, Heer, dat het licht overwint. Wilt u het werk zegenen van evangelisten, bijbelvertalers, zendelingen. Voor mensen die proberen praktische hulp te geven vanuit het evangelie. En zegen hen alstublieft. Heer, wij bidden u voor de familie Rauw. Wij bidden u, Heer, voor Annemarie. Wilt u bij haar zijn? In haar nieuwe woonplaats, in haar nieuwe gemeente. Wilt u zijn bij Emiel, bij Melanne, Elzemieke en Carlijne. Heer, gaat u met hen mee? Wilt u de weg wijzen? U wijst ons een weg waar wij zelf geen uitkomst zien. Heer, wij dragen hen op aan uw liefde, aan uw genade, aan uw trouw. Zo bidden we u, Heer, voor onze zieken. Voor de zieken die soms al lang kampen met lichamelijke of psychische problemen of allebei. Geef hen kracht en moed. Laat hen merken, Heer, dat het licht van de opstanding echt krachtiger is dan het verdriet en de zorg. Zo noemen we u vandaag de namen van Liet en Jan Vos. We mogen u danken, Heer, dat u erbij was. Dat u hen gedragen heeft door een moeilijke week heen. En we bidden u, Heer, om verder herstel, om kracht en om moed. Ja, Vader, dank u wel dat wij tot u mogen bidden. In de naam van onze machtige Heer en Redder, Jezus Christus. Glorie voor u, Vader. Glorie voor u, Jezus Christus. Glorie voor u, Heilige Geest. Amen. We mogen onze gaven gaan geven. Jeugdwerk is belangrijk in onze eigen gemeente en ook in ons kerkverband. Daarom mogen we nu onze gaven geven voor het NGJ. Als de kinderen terug zijn, zullen we als slotlied zingen. Lied 104 uit de eigen bundel. Jezus leeft in eeuwigheid. is eigenlijk de boodschap van deze dienst in een notendop. Straks overwint het licht en zijn vrede, die wordt werkelijkheid. Laten we dat met ons meenemen, daar onze hoop uitputten, daarop vertrouwen voor de komende week. We mogen als gezegende mensen deze dienst uitgaan. Want de Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over jullie lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.